Welkom bij Radio Maria.
Anno Domini. Belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria. U gebracht door Michael.
Beste luisteraars, van harte welkom. Welkom bij Anno Domini. In dit programma krijg je een overzicht van gebeurtenissen uit de kerkgeschiedenis die zich afspeelden in deze maand, september. Voor de 4 à 5 weken die maanden tellen, presenteert Anno Domini voor elke week enige hoogtepunten die door de eeuwen heen werden beleefd door onze zussen en broers in het geloof, navolgers van Christus. In de eerste week van september kunnen we gedenken. De verkiezing van Gregorius X uit 1271, die voor zijn pausschap een tijds aartsdiaken was in het prinsbisdom Luik. Dit werd het langste conclaaf, de langste beraadslaging om een nieuwe paus te kiezen ooit. Verder de gedachtenis van de heilige Emmerik, prins van Hongarije, in de 11e eeuw. En eveneens de erkenning van de onafhankelijkheid van de Baltische Staten door de Sovjet-Unie in 1991. Zo konden de gelovigen daar in Letland, Estland en Litouwen opnieuw stilaan vrij hun geloof beleven. Op 1 september 1271 kwam een einde aan een bijna 3 jaar lange lege stoel. Voor die tijd was er dus geen paus sinds het overlijden van de vorige. Dit conclaaf ging de geschiedenis in als de langste ooit. De vergadering van kardinalen achter gesloten deuren kon maar geen 2/3 meerderheid vinden. Een bepaling van kracht sinds een eeuw. De plek waar ze verbleven, waar de vorige paus was overleden, op 4 dagreizen van Rome, was Viterbo. Misschien hadden de kardinalen het daar te veel naar hun zin, want Viterbo staat bekend voor hun warmwaterbron. Tijdens het conclaaf stierven 2 kardinalen, 1 nam ontslag van zijn stemrecht en verschillende vorsten bezochten Viterbo om druk te zetten op een beslissing. Na verloop van tijd werd het conclaaf dag en nacht opgesloten in het bisschoppelijk paleis. Werden de kardinalen op water en brood gezet en volgens sommige bronnen zou de kardinaal van Toledo hebben gezegd: "Laat ons de kamer hier van zijn dak ontdoen, anders zal de Heilige Geest nooit tot ons doordringen." En heel waarschijnlijk is dat ook een tijd echt zo geweest, is die kamer ontdaan geweest van hun dak, omdat er ook bronnen zijn die aangeven dat het conclaaf hun dak terugvroeg op dreigement de stad te excommuniceren, te uitsluiten van de sacramenten, omdat sommige kardinalen hun gezondheid ziendrogend zagen achteruitgaan. Na 2 jaar en 10 maanden besloot het conclaaf te verkleinen tot 6 kardinalen. Dit tijdelijk Heilig College koos diezelfde dag nog tot volgende paus de aartsdiaken van Luik, Teobaldo Visconti. Op dat moment was Teobaldo Visconti in het Heilige Land op pelgrimstocht als pauselijk legaat met de kroonprins Edward van Engeland. Het nieuws van zijn verkiezing bereikte hem midden november. Er was alleen een klein probleem: Visconti was geen kardinaal en zelfs geen priester. Hij was wel aartsdiaken in het bisdom Luik en ook pauselijk legaat. Als aartsdiaken ben je dan een hoge vertegenwoordiger die onder andere recht spreekt. In februari van het volgend jaar, 1272, nam hij de naam van Gregorius X aan in Viterbo, werd in maart tot priester gewijd en later die maand volgden zijn wijding tot bisschop van Rome in de eeuwige stad en werd dus paus. Diezelfde maand, maart nog, riep hij een algemeen concilie bijeen, voor twee maanden later in Lyon, met op de agenda de ontregelde kruistochten, een poging tot hereniging na het grote schisma, dat 10 jaar zou standhouden, en een verbetering van de procedures voor een pauskeuze. Deze hervorming van Gregorius X zou standhouden tot en met de pausverkiezing van Paulus VI in 1963. Voor deze en nog andere haast bovenmenselijke verwezenlijkingen vereren verschillende bisdommen rond Rome deze paus en verkreeg Gregorius X begin 18e eeuw zijn zaligverklaring. Op 2 september herinnert de kerk het overlijden van de heilige Emmerik, dat plaatsvond in 1031. De heilige Emmerik was een volwassen man, hoogstens 30 jaar oud. Zijn vader, Stefan, eerste koning van Hongarije, had Emmerik, of Imre in het Hongaars, volledig klaargestoomd als zijn opvolger. De hofhouding bracht dus alles in gereedheid voor de kroning. En ook zijn moeder, Gisela, die later zalig verklaard werd, zou op de bewuste dag hebben meegeholpen aan de voorbereiding, namelijk, ze zou al naaiend de dag hebben doorgebracht, de laatste hand leggend aan de mantel die haar zoon zou dragen op de dag van zijn kroning. Op datzelfde moment waren vader Stefan en kroonprins Emmerik uit Jagen, op Zwijnen. Over het overlijden van de heilige lopen de historische bronnen uiteen. Sommigen zeggen dat Emmerik werd gedood door een wild zwijn, anderen beweren dan weer dat Emmerik stierf door het toedoen van huurlingen, die zich wilde zwijnen noemden, handelend in opdracht van een rivaal van de Hongaarse troon. In ieder geval, op 2 september 1031 bezweek Emmerik aan zijn verwondingen. Zijn vader, koning Stefan, zou op 14 augustus enige jaren later zijn kroon en land hebben aangeboden aan de Heilige Maagd, opdat ze niet in handen zouden vallen van rivalen van de Hongaarse troon. En de mantel van de zalige Gisela zou eeuwen dienst doen op de kroningen van de Hongaarse koningen. Op de plaats van Emmeriks dood kwam later een klooster, waar hij als eerste in aanbouw werd bijgezet in het graf van de kerk van de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming van Alba Regalis, het huidige Zsékesfehérvár Fehervar. En niet na lang dat hij was bijgezet in een van de graven daar, zouden verschillende genezingen en bekeringen hebben plaatsgevonden aan het graf van de kroonprins Emmerik, zodat een van zijn opvolgers, koning Ladislas, zijn kist uit het graf haalde. In diezelfde tijd van de uitgrafhaling van de kist volgde de heiligverklaring van Emmerik en zijn vader Stefan en later ook van koning Ladislas, die ook heilig werd verklaard. Dus ja, heiligen komen blijkbaar niet alleen in het verhaal. De heilige Emmerik is een patroonheilige voor de jeugd en volgens sommigen voor de Amerikanen, want Amerigo Vespucci, de ontdekkingsreiziger naar de Nieuwe Wereld in opdracht van de Florentijnse Republiek, zou als zijn doopnaam een variant hebben op de naam Emmerik. Thank you. Op 6 september 1991 erkent de Sovjet-Unie ongeveer 2 jaar na de val van de Berlijnse muur ook de onafhankelijkheid van de Baltische staten. De Estlanders, Letlanders en Litouwers hadden na hun eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring eerder dat jaar nu geen hindernissen meer in het onder meer vrij beleven van hun geloof. Kerken en gesloten bezittingen van de kerk werden teruggegeven aan het volk. Bisdommen fleurden op in Litouwen en Letland, als ook in Estlands apostolische administratie. Symbolisch, op diezelfde dag werd ook de stad met de Sovjetnaam Leningrad hersteld naar Sint-Petersburg. Dit is wat de president van de Verenigde Staten, Bush Senior, te zeggen had over de wending die de Baltische Staten hadden kunnen nemen vlak na een laatste poging van Sovjet-Rusland om de opstand neer te slaan.
Foiling a cynical coup, that thank God failed. We marveled since at their efforts to build a new and democratic future. Major changes are now taking place in the Soviet Union, not the least of which is the establishment of new arrangements between republics and the central government. While we await the final outcome, I welcome President Gorbachev's support for the concept that the republics will be free to determine their own future. This new 10-plus-1 agreement speaks eloquently to that. This is a watershed in Soviet political thinking, equal to the dramatic movements toward democracy and market economies that we are witnessing in the republics themselves. The United States strongly supports these efforts. The Baltic peoples of Estonia, Latvia, and Lithuania, and their democratically elected governments have declared their independence and are moving now to control their own national territories and their own destinies.
Hiermee ging de historische boodschap van hoop in vervulling die paus Johannes Paulus II eerder op zijn bezoek in Polen uitsprak met grote geestelijke kracht. De uitspraak luidde in het Nederlands: laat uw geest neerdalen. Laat uw geest neerdalen en vernieuw het wezen van de aarde, het wezen van dit land.
Niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi tej ziemi.
Het is een wonder te noemen dat deze omslag vreedzaam verliep, zonder ook maar dreigement van een kernwapenoorlog. Luisteren we als afsluiter van deze eerste week naar Bundaya Baltia, De Balten ontwaken, geschreven door Boris Reznik 2 jaar eerder, naar aanleiding van de Baltische ketting of Baltische weg. Dit was een actie van een menselijke ketting met om en bij de 2 miljoen mensen die hand in hand 600 kilometer omspanden over de toen nog Sovjet-republieken van Estland, Letland en Litouwen. Het protest wist de harten wereldwijd te veroveren en de kwestie van Baltische onafhankelijkheid te verplaatsen van een politieke aangelegenheid naar een morele kwestie. Dit is Bundaya Baltia.
visas Baltija, Lietuva, Latvija ir Unija. Atmostas Baltija, atmostas Baltija, Lietuva, Latvija ir Unija.
In de tweede week van september kunnen we de volgende gebeurtenissen gedenken. Het overlijden van een paus, een dokter en een schrijver. Nee, dit is niet het begin van een grap. Zeker niet omdat ik het hier heb over een paus die heilig werd verklaard. Paus Sergius de Eerste, overleden in 701. Een dokter die zijn leven lang streefde naar het verzoenen van geloof en wetenschap. Anatoom Thomas Dwight uit de Verenigde Staten, overleden in 1911, en een schrijver die paus Franciscus nog recent omschreef als profeet van de hoop en een poëet van genade, Dante Alighieri, overleden in 1321. Ook staan we stil bij de geboorte van een congregatie in onze streken, namelijk reguliere kanunniken van het Heilig Kruis, opgericht in de 13e eeuw, dit allemaal in de tweede week van september. Bekijken we eerst het leven van de heilige paus Sergius de Eerste, naar aanleiding van zijn overlijden op 8 september 701. In dezelfde tijd geboren als Pepijn van Herstal, op het einde van de Merovingische dynastie, die slordigweg half Europa besloeg, kwam deze paus dus uit een Antiochische familie, uit Syrië, die zich vestigde in Palermo, op Sicilië dus. Deze Syrische Siciliaan werd tot paus gekozen in een verzoeningspoging van de geestelijkheid, legerofficieren, de stad Rome en burgers. De pausverkiezing was namelijk verzeild geraakt in een bittere tweestrijd, waarbij twee zogenaamde rechthebbende kardinalen elk een helft van het pauselijk paleis bij Sint-Jan van Lateranen hadden bezet, tot de tanden gewapend, wachtend op de overgave van de tegengestelde partij. Een brede tegenbeweging koos dus voor deze Syrische Siciliaan, bestormden daarna het paleis van Lateranen en dwongen de strijdende partijen de breedgedragen kandidaat, die Sergius ging noemen, voor werkelijkheid nemen. Ook hier lijken de heiligen elkaar voor de voeten te lopen. Paus Sergius werd voor deze incidenten nog gewijd door de heilige paus Leo II. In het begin van zijn pontificaat doopt Sergius koning Caedwalla van Wessex in Rome. Koning Caedwalla was daarbij aangespoord door Sint Wilfrid, die leefde onder de Angelsaksen. Caedwalla deed afstand van de troon, reisde naar Rome en werd gedoopt door paus Sergius in de paaswaken, nam de naam Petrus aan en overleed enkele dagen later nog in zijn witte doopkleed. Sergius drong er daarna op aan bij Sint Wilfrid om abt Aldhelm tot koning te kronen. Deze koning, Aldhelm van Wessex, werd ook later heilig verklaard. Sergius wijdde eveneens Willibrordus, Engelsman, als missionair bisschop voor de Friezen. Deze werd dus later Sint Willibrordus, waar ook de Willibrord-vertaling, de Nederlandstalige vertaling van de Bijbel, naar werd genoemd. Naast deze geuren van heiligheid ondervond paus Sergius ook vele ruzies tussen verschillende groepen in de kerk, waarover hij zou gezegd hebben: nog liever te sterven dan ermee in te stemmen. Een van deze twistvragen van zijn tijd was de aard van Christus' aanwezigheid in de Eucharistie. Want ja, hoe wordt Jezus tegenwoordig in de Eucharistie? Een andere was: mag je Jezus dan wel symbolisch afbeelden als een dier? Het zij een vis of een lam, is dat niet oneerbiedig? Als antwoord op deze belegen vragen stelde hij als paus in de liturgie het Agnus Dei in, bij het breken van het heilig eucharistisch brood. Dit gebruik komt uit het heilig land, waar dit al eeuwen tot de vaste gebeden hoorde. Het Agnus Dei, of het Lam Gods, genomen uit de Bijbel, Johannes hoofdstuk 1, vers 29 om precies te zijn, kreeg hierdoor een plaats in de heilige mis. Het brengt in herinnering wanneer Johannes de Doper Jezus naar zich ziet toekomen en zegt: zie, het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt. En terzelfde tijd zijn het uitspreken van deze woorden een acte van geloof over de werkelijke aanwezigheid van Jezus in het eucharistisch brood. Na de paus, de dokter, namelijk een anatoom uit Boston, in de Verenigde Staten, Thomas Dwight, die overleed op 8 september 1911. Op zijn 13 werd Thomas samen met zijn moeder katholiek. Hij huwde met Sarah Iasigi en het gezin kreeg 8 kinderen. Zijn onderzoeksverzameling naar de botten van het menselijk lichaam aan de Universiteit van Harvard wordt gerekend tot de beste collecties ter wereld en hij verwierf ook een internationale reputatie in de anatomie van het lichaam, voornamelijk van de handen en voeten. Als professor hervormde Dwight in zijn tijd de medical school, de faculteit geneeskunde van Harvard. Professor Dwight was in zijn persoonlijk leven een vurig lid van de lekengemeenschap van Sint Vincentius Apollo. Hij leidde voor een tijd ook deze gemeenschap die zich in het bijzonder inzette voor de armen. Zijn leven lang zette professor Dwight zich ook in voor de verzoening van geloof en wetenschap. Daarvan getuigt zijn boek, die in zijn laatste levensjaar 1911 verscheen. Thoughts of a Catholic Anatomist, gedachtes van een katholiek anatoom. Zo opent hij zijn boek. Als ik mij niet vergis, dan is er min of meer een nieuwsgierigheid van diegenen buiten de kerk om te weten wat katholieken met een dergelijke opvoeding, in het bijzonder diegenen die werken als wetenschapper, denken aan hun eigen hart van de dogma's van de kerk, aan de ene kant, en de stellingen van de moderne wetenschap aan de andere kant. Zijn katholieken niet schuldig aan oneerlijkheid door de schijn die ze hoog houden, door hun geloofstellingen die ze niet oprecht onderhouden, en falen om die te verenigen met wat algemeen aanvaard is als wetenschap? Dit wantrouwen is misschien ook niet onnatuurlijk, in het bijzonder voor diegene wiens idee van katholieken vertroebeld is door misvattingen die eeuwen teruggaan. Het ligt misschien ook aan het wantrouwen dat wordt versterkt door de natuurlijke onbereidheid van mensen om het hart op de tong te dragen, om hun grootste geheimen en uitzonderlijke gedachten te verkondigen op de marktplaats. Er wordt vaak gezegd door diegenen buiten de kerk dat ze niet kunnen vatten hoe een katholieke man of vrouw van de wetenschap kan zijn en omgekeerd hoe een man of vrouw van de wetenschap katholiek kan zijn. Inderdaad, ik vrees dat er veel slecht onderrichte katholieken diezelfde mening zijn toegedaan. Het mogen mijn plicht zijn, door de functie waarvan ik de eer heb die te vervullen, om beide van deze soort mensen mijn schamele hulp te bieden, waar het kan. Op 14 september 1211, op het feest van de verheffing van het Heilig Kruis, spraken Theodorus van Zijl en vier andere medekanuniken hun religieuze gelofte uit voor de bisschop van Luik. Ze kwamen terug uit het Heilig Land. De derde kruistocht was voorbij. Theodorus had er gestreden en gebeden als kruisridder. Zij vier dus voelden zich geroepen tot een ander leven dan dat van de kanunniken zonder regel die Theodorus en zijn gezellen hadden geleefd kort na hun bedevaart. In plaats van het leven als heren van het koor, die dagelijks de getijdengebeden zongen in de voornaamste kerken, wilden zij dus heren worden van het kruis en al prekend, eerder dan al zingend, mensen aanspreken met de volgende woorden: wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen. Van de bisschop had Theodorus van Zijl in Huy het klooster van Clérieux gekregen, plaats van licht, voor de orde van reguliere kanuniken van het Heilig Kruis, of kortweg dus kruisheren. Paus Innocentius III gaf al woordelijk zijn zegen voor de orde 4 jaar na de stichting. Bijkomende kloosters had in de Lage Landen, maar ook in Frankrijk, het Heilige Roomse Rijk en Engeland. 12 jaar na het overlijden van de stichter, in 1284, werd de kloostergemeenschap een orde, met de zegen van paus Innocentius IV. Enige kruisheren predikten samen met de heilige Dominicus in de Zuid-Franse streek Albi. In die streek leefden vele gelovigen die zichzelf zuiverder vonden dan de andere gelovigen. Deze gemeenschappen noemden zichzelf met een woord uit het Grieks kataroi, de zuiveren, waarvan het woord ketters is afgeleid. Andere kruisheren reisden samen met Albert, bisschop van Praag, en andere monniken naar Leifland, het huidige Estland en Letland, op het einde van de tweede generatie van de stichting. Nog andere kruisheren namen in diezelfde generatie deel aan de bedevaart van koning Lodewijk de Heilige naar het Heilig Land. En na hun terugkeer stond koning Lodewijk hen toe hun voornaamste klooster in Parijs op te richten. Deze tegelijk contemplatieve en apostolische orde, dus zowel verstild als actief, heeft hun hoofdkwartier vandaag in Rome. De beste katholieke universiteit in de Verenigde Staten, Notre-Dame, of toch een van de beste, besturen ook de kruisheren. Deze congregatie heeft een bijzondere devotie voor de heilige Odilia van Bretagne. In de derde generatie van deze stichting verscheen deze heilige, volgens de overlevering, aan een broeder kruisheer in hun klooster in Parijs, met het verzoek om haar relieken uit Keuren te halen en naar hun moederhuis in Huy te brengen. Samen met het vervullen van deze opdracht gebeurden verschillende genezingen, waaronder in het bijzonder genezingen van oogziektes. Dit schrijn voor deze relieken is vandaag nog te bezichtigen in het Belgische Limburg, in de kerk van Borgloon. Daarnaast heeft de orde ook een devotie voor hun stichter, de zalige Theodorus van Zijl, waarmee het allemaal begon. Eindigen doen we deze week met het herdenken van de schrijver Dante Alighieri, overleden op 14 september 1321. Deze Florentijnse poëet, schrijver, filosoof en politicus is voornamelijk bekend voor zijn Divina Commedia, Goddelijke Komedie, die hij schreef in de volkstaal en voltooide een jaar voor zijn dood. Dante behoorde tot de notabelen van Florence en bedreef het grootste deel van zijn leven politiek, naast het schrijven, die in zijn actieve leven vooral begon met het neerpennen van brieven. Hij stond op de eerste rij toen zijn stad onder Franse heerschappij kwam. Hij ondervond later dat het republikeinse Florence verdeeld raakte en eraan ten onder ging. Hij ontmoette enthousiast keizer Hendrik de VII, waarvan hij dacht, die zal Italië goed doen, maar kwam daar ook wel een beetje gedesillusioneerd op terug. Hij smeekte in een brief aan de Italiaanse kardinalen om na de dood van Clemens V, volgens de bronnen huilend met de stem van Jeremia, om het pausschap dat zich in Avignon bevond, te herstellen in Rome. Dante verkeerde zelf ook in ballingschap, in Ravenna, door tot de verliezende groep te behoren, uit Florence, en dus moest hij in ballingschap. In Ravenna stelde hij het begin op van de Divina Commedia, samen uit zijn ervaringen en eerder geschreven boeken, die met dit meesterwerk de Italiaanse taal meegevormd heeft. Daarin stelt hij zich voor hoe het zou zijn om, volgens de openbaring en theologische geschriften van zijn tijd, te reizen van de hel, langs het vage vuur, uiteindelijk naar de hemel, om onderweg vele beruchte en beroemde personen uit de geschiedenis en zijn eigen tijd te ontmoeten, en om met hen te gesprekken te houden, nu zij niet meer in een tijdelijke, maar eeuwige toestand verkeren. Vertoeven we nog even met Dante in het paradijs, met Verdi's toonzetting van het gebed dat Dante uit de lippen van de heilige Bernardus van Clairvaux doet vloeien. Het begint met O moeder maagd, van eigen zoon de dochter, deemoedig en verheven, als geen schepsel, bekroning van wat eeuwig is verordend. En daarna vraagt hij aan de moeder Gods om haar gebed bij de Vader, zodat Dante God zou mogen zien.
Thank you.
Dan zijn we aanbeland bij de derde week van september, waar we op 15 september een reeks martelaar herdenken. Die komen uit de antieke stad Marcianopolis, die vandaag in Bulgarije zou liggen. Een stad dus in het westelijk kustgebied van de Zwarte Zee, op de rechteroever van de Donau, het huidige Devnya. De volgende martelaren worden op dezelfde dag herdacht. De heilige Meritina, die leefde in het midden van de 2e eeuw, en de heiligen Theodotus, Maximus en Asclepiodotus in het begin van de 4e eeuw. Daarnaast, op 16 september, vond op het einde van de 7e eeuw, omstreeks de tijd dat het Griekse vuur wordt uitgevonden in de hoofdstad van het Oost-Romeinse Rijk, Constantinopel, werd eveneens het derde concilie van Constantinopel gehouden, ter bevestiging en verdediging van de dubbele wil die Christus heeft. In de regeerperiode van de Romeinse keizer Antonius, tussen 138 en 161, toen onder meer ook de astronoom Ptolemaios leefde, leefde eveneens de heilige Meritina in de stad Marcianopolis, het voormalige Parthenopolis, die keizer Trajanus hernoemde naar zijn zus Ulpia, Marciana. Dit strategisch belangrijk centrum was een deel van het Romeinse Thrakië, met een amfitheater en verschillende geplaveide wegen. Meritina werd, zoals wel vaker de praktijk was, door provinciegouverneurs meermaals gearresteerd in pogingen om haar te dwingen publiekelijk te offeren aan de Romeinse goden in de tempel van Marcianopolis, en zo haar geloof in Jezus Christus af te zweren. Waarschijnlijk trok ze de aandacht van de autoriteiten door haar vurigheid om stedelingen tot het geloof te brengen. Pater Dries van den Akker vermeldt in zijn heiligenbeschrijving dat de eerste keer wanneer Meritina de tempel binnenkwam, het beeld van Hercules uiteenviel. Een zeer vereerde god in haar stad voor zijn heroïsche daden. Een tweede maal was het beeld van Apollo aan de beurt. De afgod van de zon, muziek en kunsten stortte neer op de tempelvloer. Tot overmaat van ramp, voor de gouverneur toch, bekeerden altijd maar meer stedelingen zich omdat ze getuigen waren of gehoord hadden van deze spontane, ineengestorte beelden, waaronder ook de vrouw van de gouverneur. Toen beslisten de Romeinse overheden een einde aan haar leven te maken. Ze werd publiekelijk vernederd op diverse onzedelijke manieren en uiteindelijk, zoals Paulus, onthoofd. Haar lichaam kreeg een rustplaats op het eiland Limnos in de Egeïsche Zee, omdat waarschijnlijk een van haar bekeerlingen, Acacius genaamd, afkomstig uit Macedonië, haar resten in zijn thuisland wilde begraven. Alleen, hij leed schipbreuk op het eiland Limnos met levensbedreigende verwondingen. Op dat eiland, Limnos, werd hij samen met de heilige Meritina begraven. De hoofdstad van het Oost-Romeinse Rijk, Constantinopel, het huidige Istanbul, verwierf later haar relieken. Deze heilige Meritina, martelares, wordt dus herdacht op 15 september. Heiligen Maximus, Theodotus en Asclepiodotus worden eveneens herdacht op 15 september. Ze zijn ook eveneens geboren in Marcianopolis in de kuststreek aan de Zwarte Zee, Thrakië. Maar enkele eeuwen later, in de regeerperiode van Romeins keizer Galerianus, tussen 305 en 311. De tetrarchie of vierkeizerschap was uit elkaar gevallen in die tijd, wat de tijd ook woelig maakte, waar verschillende keizers elkaar bestreden en eveneens woelig door de hardste christenvervolging tot nu toe, ingezet onder Diocletianus. Maar in diezelfde tijd maakte Constantijn de Grote al zijn politieke opwachting en het koninkrijk Armenië verklaarde zich in diezelfde tijd een christelijk land. In die tijd dus waren er drie burgers uit Marcianopolis, Maximus en Asclepiodotus, die elk een christelijk leven leidden. De gouverneur van Thrakië, Tiris, in de geest van de vervolgingscampagne van Diocletianus, zocht christenen in zijn provincie om te vervolgen. Hij liet Maximus en Asclepiodotus voor hem brengen. Nadat zij weigerden te verzaken aan hun geloof in de voor de gouverneur vreemde godmens Christus, kregen ze slagen. Dan benaderde Theodotus de gouverneur om zijn onmenselijkheid aan te klagen. Waarschijnlijk was Theodotus zelf een christen die een zekere status had in de provincie. De mannen van de gouverneur grepen hem, hingen Theodotus in een boom, bewerkten hem met ijzeren haken en wierpen deze voorspreker samen met Maximus en Asclepiodotus in de gevangenis. Gouverneur Tiris zou volgens de overlevingen deze gevangenen meegenomen hebben op reis, niet minder dan 2 weken lang, in weer en wind naar Adrianopolis, een nog meer ontwikkelde stad, een van de steden genoemd naar de keizer Hadrianus. Daar voerden ze Theodotus, Asclepiodotus en Maximus naar het circus van Adrianopolis. Daar werd een uitgehongerde berin op hen afgestuurd, tot vermaak van de toeschouwers. Alleen de berin begon hen te knuffelen. Dus Tiris de gouverneur vertrok ook uit die stad. De bronnen vermelden dit niet, maar waarschijnlijk verliet Tiris ook deze tweede stad omdat dergelijke martelingen en de wijze waarop christenen deze ondergingen vaak mensen tot geloof bracht en de verhalen daarvan de christelijke groepen sterk deden aangroeien. De gouverneur trok dus uit de stad voor deze keer een 10 dagen reizen naar Philippopolis. In deze noordelijker gelegen stad en meer in het binnenland gelegen was de toenmalige hoofdstad van de provincie Thrakië. Dit is het huidige Plovdiv in Bulgarije. In die stad gebood de gouverneur Tiris opnieuw aan het drietal om Christus af te zweren. Wanneer ze na al hun doorstane ontberingen en martelingen nog altijd weigerden, gebood hij de beulen hen te onthoofden. Terwijl de terechtstelling zich voltrok, bij onweer, zou volgens de overlevering gouverneur Tiris op de rechterstoel gezeten zijn neergebliksemd. Op 16 september, 20 jaar na de start van de Arabische belegeringen op Constantinopel en in hetzelfde jaar van de onafhankelijkheid van Bulgarije binnen het Byzantijnse Rijk, komt het 6e Ecumenisch Concilie, het 3e Concilie van Constantinopel, op zijn einde met een laatste vergadering op de bewuste 16 september dus. En dit is in de tijd van de pausen Agato en Leo II. Dit concilie was bijeengeroepen door de Oost-Romeinse Byzantijnse keizer Constantijn IV. Aan de oorsprong van de wens voor dit concilie lag een daad van zijn vader, Constans II de Bebaarde. Hij zou nogal een felle baard hebben gehad, dus vandaar de naam. De vader van Constantijn, vader Constans, had een keizerlijke theologische wet afgekondigd, waarvan hij hoopte dat die wet de harmonie tussen Oost en West zou herstellen. De wet had echter gezorgd voor grote verwarring over de natuur van Christus. Twee eeuwen lang was er al een bittere strijd geweest tussen diegenen die het concilie van Chalcedon erkenden en dus ook dat Christus twee naturen had, een goddelijke en een menselijke, in één persoon, tegenover heel diverse groeperingen die het daar niet mee eens waren. En deze discussie was dus al twee eeuwen aan de gang. Zo waren er de monofysieten, monos één, en fysis natuur, die overtuigd zijn dat het geïncarneerde woord Jezus Christus maar één natuur heeft. Een even grote groep waren de monothelieten, monos één, en telo wil, die ervan overtuigd waren dat het geïncarneerde woord maar één wil heeft. Dit om aan te geven waar de discussie min of meer op neerkwam. Na deze laatste zitting, op 16 september 681, werd de controverse van de monothelieten definitief van antwoord geboden op het einde dus van het derde concilie van Constantinopel. Het werd veroordeeld als ketters. De kerk beleidt dus dat Jezus Christus twee willen heeft, in het verlengde van zijn dubbele natuur, zowel een goddelijke als een menselijke. Hierbij volgde het concilie, het voorgaande concilie van Chalcedon, die op zijn beurt steunde op een wezenlijke stelling van de heilige traditie, namelijk bij monden van Gregorius van Nazianze, wat Christus niet heeft aangenomen, heeft hij niet gered. Dus met andere woorden, als Jezus niet ten volle mens was, met inbegrip van een eigen wil, en van niet alleen een goddelijke, maar ook een menselijke natuur, kan hij de mens niet volledig hebben gered. Het is doordat Jezus zowel ten volle mens als God was, in zijn persoon, dat hij de mensheid kon verlossen door de vergeving van onze zonden, door middel van zijn kruisdood en verrijzenis. In de vierde en de laatste week van september gedenken we twee hagiografen, de officiële uitbreiding van een feest tot de wereldkerk en een missionaris. Hagiografen, dat betekent schrijvers van hagiografieën, een duur woord voor heilige levens. Beide hagiografen die we hier bespreken behoren bovendien tot dezelfde orde orde van de Jezuïten. Op 22 september overleed de hagiograaf en jezuïet Pedro de Rivadeneira, een van de gezellen van de stichter van zijn orde, de Sociëteit van Jezus, de heilige Ignatius van Loyola. Zijn schrijverschap wordt geroemd in het Spaanse taalgebied. Net geen twee eeuwen later, helemaal in het begin van de 19e eeuw, die de eeuw zou worden van de industriële revolutie, op 23 september overleed de hagiograaf en jezuïet Gheorghe Preeg, die vooral Hongaarse heiligen en hun stichtende levensverhaal beschreef. Op 28 september in de 17e eeuw, in het jaar dat de Vesuvius uitbarstte en 2 jaar nadat kardinaal Richelieu een alliantie aanging met de Zweedse protestantse krachten in de Dertigjarige Oorlog, kunnen we de geboorte herdenken van een Franse missionaris, Jean Pierron, die zal leven onder de Irokezen, die zichzelf Hou de Nassaune noemen, letterlijk volk van het Langhuis. Op 22 september 1611 blies Pedro de Ribadeneira zijn laatste adem uit. De Ribadeneira was jezuïet, hagiograaf van in het bijzonder de heilige Ignatius van Loyola. Hij wordt gerekend tot de klassieke auteurs van het Castiliaans. Zijn adellijke moeder kreeg voor hem 3 dochters, maar ze wilde ook zielsgraag een zoon. Ze beloofde de maagd Maria haar kind aan haar toe te wijden, indien ze ook een zoon ter wereld zou brengen. Wat dus ook gebeurde. Als zoon uit adellijke kringen vertrok hij mee in het gevolg van kardinaal Alessandro Farnese naar Italië. In Rome, op de leeftijd van 14 jaar, trad hij binnen bij de Sociëteit van Jezus. Op 18 september 1520. Dit was 8 dagen voor de pauselijke goedkeuring van de orde. Een jaar trouwens van hittegolven en droogte, die 7 maanden lang duurde. Tevens ook het jaar voordat Copernicus zijn mathematisch model voor het heelal zou verschijnen in druk. De Ribadeneira studeerde in Parijs, Padua en ook in Leuven. In zijn studiejaren ontmoette hij grote twijfels op zijn geloofsweg. Catholic Encyclopedia spreekt van een morele crisis die hij ook deelde met de heilige Ignatius in een brief waar hij zijn crisis en strenge vasten beschreef. 13 jaar na zijn intreden, in december 1553, werd hij priester gewijd. De 21 jaar die zouden volgen, bekleedde hij steeds van de belangrijkste bestuurstaken van de jezuïtenorde. Hij wijdde meerdere jaren aan de officiële erkenning van de sociëteit in de zuidelijke Nederlanden en tegelijk aan het verspreiden van de constituties die de heilige Ignatius van Loyola net had voltooid. Eveneens in de zuidelijke Nederlanden. Deze constituties kun je beschouwen als de regel van een bepaalde orde, zoals er ook de regel zijn van de heilige Benedictus of de regel van Augustinus. Deze meer administratief-diplomatische taken blusten zeker zijn geestelijk vuur niet uit. Hij vervolmaakte zich in het preken in onze streken. Hij verkondigde de blijde boodschap met uitzonderlijk enthousiasme in het Leuvense en in en rond Brussel. Toen het levenseinde naderde van Maria Tudor, koningin van Engeland, werd hij over het kanaal naar Londen gezonden. Waarschijnlijk was hij voor enige maanden daar haar biechtvader. Bijgenaamd ging ze door het leven als Bloody Mary door de vele terechtstellingen op de brandstapel die ze had afgevaardigd. Maar ze leefde ook in een land die het katholieke geloof ten dele had afgezworen. Een verscheurd land dus. En ook in haar huwelijksleven valt er leed te bespeuren. Namelijk verschillende miskramen. De Ribadeneira diende de koningin verschillende maanden en was waarschijnlijk in die hoedanigheid ook haar biechtvader en zou ook misschien haar laatste sacramenten hebben toegediend. Na zijn tijd in Londen was hij nog verder bevestigd als een van de hoofdfiguren van de orde. En werd na zijn eeuwige geloften in Rome rechterhand van de generale overste na de dood van de heilige Ignatius. Eerst van Diego Laines en later van de heilige Francesco Borgia. Inderdaad, deze telg van de beruchte Borgia-familie, bekend om hun bedenkelijke levenskeuzes, tellen niettemin een heilige in hun familie. De vierde generale overste van de Jezuïten en een landgenoot uit onze streken, Edward Mercurian, betekende voor Pedro de Ribadeneira een kantelpunt in zijn leven. Hij werd kort na Mercurians aanstelling ziek en Mercurian vroeg hem om naar Spanje te gaan, om daar te herstellen. Dit was een verzoek die voor Ribadeneira zwaarder aankwam dan de ziekte zelf. Weg van Rome, weg van zijn leven, die zijn roeping was. Hij gehoorzaamde toch. In deze Spaanse periode van zijn leven, die hij vooral in Madrid doorbracht, stortte hij zich op het schrijven met briljante boeken en verhalen tot gevolg. Zijn voorkeur ging wel uit naar heilige levens, met als hoofdwerk het leven van Ignatius van Loyola, de heilige die hij nog persoonlijk gekend had. En deze heiligenbeschrijving kende ook snel talloze vertalingen. Daarnaast schreef hij uit eigen ervaring in Londen een boek over het schisma in de Engelse kerk en Flos Sanctorum, een bundel hagiografieën. De Ribadeneira's nalatenschap waren zijn vele geschriften in een zeer trefzeker Castiliaans. Hij overleed op 22 september. Op 23 september overleed hagiograaf en jezuïet Georgi Pre. Dit in het jaar 1801, 2 maanden dus na het concordaat van Napoleon met paus Pius VII. Georgi Pre schreef in Hongarije heilige levens. Dat deed hij zeer nauwgezet. Zoals de Bollandisten in onze streken ploos hij heel uitgebreid de bestaande bronnen na en onderwierp ze aan een kritische blik. Vooral het leven van de heilige Elisabeth van Hongarije onderzocht hij zeer grondig, om naar waarheid haar navolging van Christus te verkondigen, ontdaan van het legendarische dat wel aangenaam is voor het oor, maar dat ook afleidt van de wonderen die echt hebben plaatsgevonden in haar leven. Pre kwam uit een Tirolse familie. Hij werd jezuïet op zijn 21ste, en studeerde verder in Wenen en het nabijgelegen Bratislava. Daarna gaf hij les in Roemenië en Presburg, die vandaag Bratislava wordt genoemd. Hij ontving zijn priesterwijding op zijn 31ste in 1754 en gaf in dat jaar al les in Rosnio en in het Theresianum in Wenen. Het Theresianum was een keizerlijke academie met de strengste selectie en hoogste standaarden. De Weense kweekschool voor de overheidsambtenaren van het Habsburgse Rijk, gedragen door de Jezuïtenorde op keizerlijke vraag van Maria Theresia. Daar was Pre professor politieke wetenschappen en terzelfde tijd tutor van de prinses van Salm. Maar er braken duistere tijden aan voor de Jezuïten. Na 2,5 eeuw in het hoogste aanzien te hebben gestaan, daalde hun aanzien snel. Het lijkt erop dat een incident in Paraguay de bal aan het rollen bracht als aanleiding om de orde te proberen te val te brengen. Eerst werd de orde verbannen uit het hart van Zuid-Amerika, Paraguay, daarna uit Portugal en de Portugese gebieden, de tegenpartij in het incident in Paraguay, maar daarna ook uit Frankrijk en daarna uit alle Spaanse gebieden. En 6 jaar na de kaalslag slaagden hun tegenstanders er zelfs in de paus van die tijd, Clemens XIV, zover te krijgen de Jezuïten of de Sociëteit van Jezus te ontbinden. Prey was in diezelfde jaren dus professor op diverse plaatsen in het Oostenrijkse Rijk, waaronder ook in Buda, waar hij lector moraaltheologie was. Bij de opheffing van de Jezuïten in de Oostenrijkse gebieden, door dezelfde Maria Theresia, werd Prey parochiepriester verbonden aan het aartsbisdom Gran, het tegenwoordige Estragon, waar het Eucharistisch Congres plaatsvindt. Hij werd dus parochiepriester, want door de opheffing van de Jezuïtenorde bestond het Theresium ook niet meer. Gaandeweg werd hij ook de eerste bibliothecaris van de Universiteit van Pest. Deze jaren in Hongarije, waar hij kanunik werd, schreef hij uitvoerig over het land, haar kerk, haar geschiedenis en haar historische bronnen. Hij was het die naast een grote aandacht voor de heilige Elisabeth van Hongarije ook de eerste coherente Hongaarstalige tekst terugvond in de historische bronnen, daterend uit 1199, de zogenaamde Pre-Codex, een begrafenisspreek en gebed. Op 24 september kunnen we in herinnering brengen dat paus Benedictus XIII besliste om het feest van Onze Lieve Vrouw van de Karmel uit te breiden tot de volledige kerk. Paus Benedictus XIII, een geleden Dominicaan, stond erom bekend een pastorale paus te zijn, in die zin dat hij zich heel sterk bekommerde om het zielenheil van zijn grote kudde en in een synode daarover het belang van gedegen preken die de ziel bevroegen sterk stimuleerde. De Dominicaanse bezieling voor prediken was dus een speerpunt van het geestelijk beleid van paus Benedictus XIII en ook het tegengaan van de liederlijkheid van de Romeinse geestelijkheid in zijn tijd. Deze paus heeft dus het bruine scapulier van onze Lieve Vrouw van de Karmel sterk verspreid door het uitroepen van deze feestdag. Wat was nu precies de oorsprong van dit bruine scapulier? De heilige maagd Maria zou verschenen zijn aan een Engelse heilige, Simon Stock, met dus dit bruine scapulier in haar hand en ze sprak met de woorden Hoc erit tibi et Cunctus Carmelitis privilegium in hoc habitu moriens salvatibur. Dit zal het privilege voor jou en alle Carmelitanen zijn. En eender wie die sterft in dit habit zal worden gered. Danken wij dus paus Benedictus XIII voor het verspreiden van het bruine scapulier door het feest van Onze Lieve Vrouw van de Karmel tot een feest te maken voor de kerk wereldwijd. Muziek. eindigen doen we deze aflevering met de herdenking van de geboorte van Jean Pierron, missionaris en eveneens jezuïet. Op 28 september kwam Jean ter wereld in Dun-sur-Meuse, aan de Maas dus, op een 40 kilometer van het Spaanse-Nederlandse Virton. In Lotaringen, in de stad Nancy, beslist Pierron het noviciaat van de jezuïeten binnen te treden. Dit in hetzelfde jaar dat Blaise Pascal de hydrodynamica bestudeert, dat Molière La Jalousie Barbouillée uitbrengt en waarin Jan Palfijn wordt geboren. Jean Pierron was toen 19. In een provinciestad aan de Moezel, in de buurt van Nancy, studeerde hij verder en werd lesgever in Reims, Verdun en Metz. In het jaar dat de devolutieoorlog begon, omwille van de onvolledige betaalde bruidsschat van de echtgenote van Lodewijk XIV, eveneens Maria Theresia genaamd, een oorlog tussen Spanje en Frankrijk, die werd uitgevochten in de Spaanse Nederlanden, vertrok Jean Pierron, intussen 36, in 1667 naar Canada en zette in datzelfde jaar voet aan wal. Het was juni toen hij afreisde naar de missiepost Sainte-Marie aan Meer Ontario. Hij leefde onder de Irokezen of Haudenosaunee, volk van het Langhuis, nabij de Grote Meren. In een brief van datzelfde jaar schreef Pierron over zijn indrukken van het land aan de meren, de gebruiken van de Irokezen en vooral over zijn bewondering voor hun taal die hem ergens herinnerden aan de ontwikkelde Griekse taal. Na een jaar trok hij dieper het binnenland in om een andere missionaris af te lossen, naar Thionon-Touguin, de hoofdplaats van de Mohawks. De Mohawks waren van de 6 Irokese naties, deze die het felst bloeiden op dat ogenblik. Een volk van dappere, trotse krijgers, die niet snel onder de indruk waren van missionarissen. Jean Pierron tekende en schilderde op en met wat voorhanden was om de blijde boodschap visueel voor te stellen. Ook bedacht hij een spel waarmee de Mohawks vertrouwd geraakten met de stellingen, devoties en de geestelijke kracht van de kerk. Kinderen leerde hij Frans lezen en schrijven. Eén winter bracht hij door in Acadia, veel noordelijker aan de Atlantische kust, in de huidige staat Maine, om te zien of daar geen teloorgegane missiepost opnieuw kon worden opgebouwd. Over de jaren heen reisde hij door New England, Maryland, een katholieke staat, en Virginia, waar hij terugkeerde naar de Irokese volken en verbleef daar nog zeker tot 1677. 10 jaar dus leefde Jean Pierron in de nieuwe wereld onder en met de inheemse stammen, voor hij het jaar erop een boot kon vinden om huiswaarts te keren. Jean Pierron was een zeldzame man met grote deugden, die zijn hele tijd in de nieuwe wereld vocht tegen de gangbare walging die hen ten deel viel door de kolonisten en dus voor de aanvaarding van deze volken. Luisteren wij nu als slot naar een Irokees slaaplied, Hoho Watanje. Dit was Anno Domini voor september. Zo hebben we onze blik verfrist over de kerkgeschiedenis van deze maand, met onder andere verschillende verhalen van jezuïeten, martelaren en het langste conclaaf ooit. Tot de volgende maand.